Live vanaf de Automotive Campus in Helmond is dit aflevering 37 van de Autorij podcast. De Autorij podcast is de talkshow over auto's. Autonieuws, actualiteit, alles over auto's en mobiliteit direct of indirect verbonden met auto's. Vandaag hebben we opnieuw een speciale uitzending, want we zijn hier op de tweede dag van Drive Forward 2025. De Europese conferentie voor innovatie in de automotive industrie, hier op de Automotive Campus in Helmond. Nou, gisteren ging het over digitalisatie. Het hoofdthema van vandaag is innovatie op het gebied van decarbonization, oftewel CO2-reductie. Nou, daar gaan we het in deze podcast gaan we het daar uitgebreid over hebben. Aan tafel hebben we opnieuw meerdere interessante gasten. Dus hebben we hier Harold Seidel, CEO van DAF Trucks. Mustafa Amhous, Director Battery Competence Cluster NL. Roel Vissers, Chief Commercial Officer bij Mylands. En Peter van der Heijden van MPS Driven. Welkom allemaal, fijn dat jullie er zijn. Ik begin met jou, Harold. U heeft vandaag op het podium gestaan. Wat was uw belangrijkste boodschap naar de zaal toe?
De belangrijkste boodschap is dat decarbonisation of verduurzaming van wegtransport enorm belangrijk voor onze toekomst. Wegtransport in Europa heeft 7% van de totale CO2-uitstoot in Europa. Dus als we dat kunnen verduurzamen met elkaar, dan bereiken we een enorme bijdrage aan de samenleving. Maar die verduurzamingsweg, die is niet makkelijk. En dat gaat over meer dan alleen het product. De truck OEM's, de truckbedrijven, hebben miljoenen geïnvesteerd en zijn klaar om elektrische trucks te leveren. Waterstof in ontwikkeling en andere technologieën ook. Er is heel veel geïnvesteerd. De trucks zijn klaar om geleverd te worden. Maar om de trucks de weg op te krijgen, is er meer nodig dan alleen de truck.
En wat is dan per se meer nodig dan alleen de truck? Heb je het dan over laadinfrastructuur?
Ik heb net op het podium uitgelegd. Voor een transportbedrijf die wil investeren in verduurzaming, die gaat nadenken over hoe past een duurzame truck in mijn businessmodel. En dan denkt hij aan drie dingen. Dan denkt hij aan drie C's om precies te zijn. De eerste C is charging. Hij zal in staat moeten zijn om de truck overal op te laden waar hij rijdt. En om een truck wielen heeft, wil dat zeggen dat je overal moet kunnen laden. Of dat nou in Duitsland, in Spanje, in Frankrijk, et cetera is. Dus charging is de eerste C. De tweede C is cost parity. En dat wil zeggen, een truck koop je niet voor je plezier. Een truck koop je om geld mee te verdienen. Dat wil zeggen dat een transportbedrijf pas zal investeren in een duurzame truck op het moment dat die het totale sommetje rond kan krijgen. Dat gaat over de investering aan de voorkant. Dat gaat over wat hij moet investeren in laders, in zonnepanelen, et cetera. Het gaat ook over de energieprijzen die hij betaalt. Nou, dat hele sommetje moet kloppen. Daar helpen wij als DAF ook transportbedrijven mee om dat sommetje rond te krijgen. Maar niet voor alle toepassingen werkt het nog. Als je de stad ingaat en weer eruit, vuil ophalen, kan het sommetje al werken voor elektrisch. Als je praat over lange afstand, is dat nog echt een uitdaging. Dat is de tweede C. De derde C is clarity. Dat gaat over helderheid. Consistentie en helderheid in beleid. Waar een transportbedrijf behoefte aan heeft, is niet dat hij vandaag het sommetje rond heeft, maar dat hij ook voor de komende 5 à 10 jaar die investering kan laten renderen. Dus helderheid in termen van wetgeving, wet en regelgeving. Wat kunnen wij verwachten van de overheid? Zijn wij daar consistent in of veranderen we de regels ieder jaar, iedere 2 jaar? Dat is wat we niet kunnen hebben. Dus charging, cost parity en clarity, dat is belangrijk om de trucks echt de weg op te krijgen. En daar hebben we nog heel veel uitdagingen.
Ja, want betekent dat dat er een tweesporenbeleid gaande is bij DAF? Enerzijds batterij elektrisch, maar ook waterstof, dat dat ook een grote rol speelt, met name voor lange afstand transport?
Bij ons is het sleutelwoord technologie neutraal. Dat wil zeggen, een truck is niet hetzelfde. Het hangt af van de toepassing. Ja. Wat ik al zei, de truck die je vast rondje in de stad rijdt is een hele andere toepassing dan de truck die op lange afstand rijdt met bloemen van Nederland naar Italië.
Ja.
Afhankelijk van de toepassing van de truck kan je een andere oplossing nodig hebben, een andere technologieoplossing om te verduurzamen.
Ja.
Het rondje in de stad is makkelijk elektrificeren. De lange afstandstrucks die zouden bijvoorbeeld ook met biobrandstoffen en met waterstof, of wellicht met een deel elektrificeren en een deel op biobrandstoffen, goede oplossingen kunnen zijn. Dus investeren in meerdere technologieroutes is belangrijk. Tegelijk heb er oog voor de stapsgewijze ontwikkeling. Batterij elektrisch is op dit moment dichtbij. De biobrandstoffen die zijn aanwezig. HVO, 90% CO2-reductie zonder enige investering. Ja. Ik wil het toch nog maar even zeggen.
Ja, ja, ja.
Waterstof is een ontwikkeling, is iets verder weg. Maar laten we die vooral niet vergeten. Hè, want het biedt ook de mogelijkheid om de verbrandingsmotor te verduurzamen door waterstof erin te doen in plaats van diesel.
Ja, exact. Ja. HVO 100 is wat dat betreft natuurlijk ook een zeer interessante ontwikkeling. Met name voor een rijdend wagenpark.
Voor een rijdend wagenpark, maar ook voor de verduurzaming van een vloot. Hè. Het is, als we praten over consistentie en helderheid, in Europa is gekozen dat voor de transporteur telt HVO wel mee voor het bereiken van zijn CO2-doelstelling. Voor de truck OEM stelt hij niet mee. Nou, ja. Dat soort inconsistentie is natuurlijk van de gekken.
Ja.
Waarom? 90% CO2-reductie kunnen we meteen bereiken zonder een andere truck, zonder dure investeringen in energieinfrastructuur. En als je de HVO in de tank doet, heb je meteen de besparing te pakken. Dus daar moeten we op investeren. En dan zeggen we niet, alles wordt HVO. Maar we zeggen wel, we hebben alle paarden in de race nodig. Want verduurzaming is zo'n grote uitdaging. Iedere technologieoplossing moet meetellen en moet ook belangrijk gevonden worden, ook door wet en regelgeving.
Je praat echt over maatwerken, hè, uiteindelijk. Gewoon een specifieke oplossing voor een specifieke klant.
Iedere klant heeft zijn maatwerk nodig. Wat wij als DAF doen, is ook samen zitten met een transporteur als het gaat over verduurzaming. Waarbij we niet in eerste instantie aan tafel zitten om, ik ga jou een truck verkopen, maar hoe kan verduurzaming passen in jouw businessmodel? Welke route rij jij? Hoe kan jouw routeplanning zo worden aangepast dat je daarin opladen een goede plek geeft? Zijn jouw klanten bereid om ervoor te betalen? Hoe kunnen we met zonnepanelen, met het totale energiemodel, de zaak sluitend maken? Als onderdeel van dat businessplan ontstaat er dan vervolgens, dan heb ik laders nodig, dan heb ik zonnepanelen nodig en ja, dan heb ik ook een vrachtwagen nodig. Dus ja, maatwerk voor iedere transporteur, dat is nodig. Aan de andere kant, de investeringen die nodig zijn om de versnelling aan te brengen, de versnellingsagenda die we nodig hebben om de infrastructuur echt op gang te krijgen voor verduurzaming van wegtransport, wij onderschatten schromelijk en enorm wat daarvoor nodig is. Ja. We denken dat we al heel goed bezig zijn als de eerste paar duizend elektrische trucks de weg op zijn. Dat is ook zo. Maar van een paar duizend naar een paar honderdduizend in 5 jaar tijd, daar is echt de versnellingsagenda voor nodig. En dat moeten we serieus op de politieke agenda krijgen. In Nederland en ook in Europa.
Ja, en voor de luisteraar. We zijn hier natuurlijk op een evenement wat heel erg gericht is op innovatie. Het gaat ook heel veel over de toekomst. Wat heeft u op dit moment te leveren voor de klant die echt op zoek is naar zo'n duurzaam mogelijk transport?
Wij hebben een volledig assortiment aan batterij-elektrische trucks van de lichte serie die voornamelijk de stad ingaat. Hè, met accupakketten die een range mogelijk maken tot ongeveer 270 kilometer. Hè, tot aan lange afstandstransport waarbij 5 accupakketten een range geven van tot 500 kilometer. Wat betekent als je tussendoor laat, gedurende de dag, tijdens de rusttijd van de chauffeur, kan je tot 1000 kilometer zero emission rijden op een dag. Dus het volledige pakket dekken we af. Van lichttransport tot stedelijk transport tot lange afstandstransport.
Ja, ja. En wat is er vanuit de overheid nodig om, we hadden het over versnelling, om die eerste belangrijke stappen te kunnen zetten?
Het zijn denk ik het zijn de 3 C's die ik al noemde. Ja. En de eerste 2 C's zijn heel belangrijk. De eerste C die ik noemde was charging. Laadinfrastructuur, dat heeft niet alleen te maken met ervoor zorgen dat er laadpunten komen. Het gaat ook over de versterking van het elektriciteitsnet,
ja.
High voltage, om ervoor te zorgen dat als ik ergens een laadpunt maak op een industrieterrein, de netcongestie niet alleen wordt opgelost, maar ook de komende jaren, als we van een paar duizend naar tienduizenden elektrische trucks gaan, dat die netcongestie ook planmatig al wordt mee opgelost. Dus die charging, het oplossen van die netcongestie, die is ontzettend belangrijk. En daarnaast het investeren in de duurzame energie. Dus dat is aan de charging kant. Aan de tweede C, aan de cost parity kant, wat daar nodig is, is dat transporteurs vaak echt een duwtje in de rug nodig hebben, om de investering te doen in een zero-emission truck. De aanzetsubsidie heeft enorm geholpen in 2024. 67 miljoen, meer dan 1000 zero-emission trucks daarmee op de weg. Als we dat vliegwiel op die manier aan de gang krijgen, we kunnen niet iedere truck subsidiëren, maar wel het eerste duwtje om ervoor te zorgen dat je naar de transporteur laat zien, kijk, het is mogelijk, het werkt in jouw business case, en als er 1 schap over de dam is, dan komen er meer.
Ja.
En de derde C, helderheid. Wees alsjeblieft voorspelbaar als overheid in de wet en regelgeving. Op dit moment zijn transporteurs en dealers die zeggen, ik investeer in battery storage systemen waarmee ik de energie kan opslaan, zeggen ze, ja, op dit moment kan dat allemaal, oei. Maar wat als de regels de komende 5 jaar veranderen? Ja, dat soort onduidelijkheid, die kunnen we natuurlijk op geen enkele manier geven aan bedrijven die voor de lange termijn willen investeren.
Ja.
Dus alle 3 de C's, daar zal de overheid volop moeten inzetten.
Ja.
En dan versnellingsagenda. Dit zal sneller moeten, gegeven de uitdagingen die we hebben.
Die inconsistentie waar je het net over hebt. Is dat een belemmering geweest of misschien nog steeds binnen het verduurzamingsproces bij DAF Trucks?
Bij DAF Trucks denk ik niet. Hè. Voor ons is de agenda duidelijk. Onze agenda is 45% CO2-reductie in 2030. Dat zijn de Europese doelstellingen waar we mee te maken hebben. Daar richten we ons ook op in onze investeringen, in onze R&D, om die kant op te gaan. Waarbij we zeggen, de richting is duidelijk. Hè. Het punt waar we op uitkomen, hebben we niet helemaal zelf in de hand. In het algemeen, hè, consistentie van wet en regelgeving, ja, het is wel uitdagend. Hè, we snappen de politiek, hè, we snappen dat het soms van links naar rechts gaat. Hè, tegelijk voor ondernemers. Er is minder regeldruk en als er regeldruk is, consistente regeldruk, wel enorm belangrijk om onze business op te bouwen.
Ja, nou gaat het vandaag vooral natuurlijk over decarbonisation. Gisteren was het hoofdthema digitalisatie. Daar hebben we ook met meerdere interessante gasten hier aan tafel gezeten. Daar heb ik iedereen de vraag gesteld van hoe zien jullie de toekomst van mobiliteit? En passend bij het thema digitalisatie werd vooral gezegd dat zij de toekomst vooral autonoom zien. Hoe ziet u de toekomst van wegtransport?
Digitalisatie en connectiviteit is al enorm belangrijk en wordt alleen maar belangrijker. De truck is een rijdende computer. Die is voortdurend verbonden met zijn thuisbasis om te zien waar is die, welke lading heeft die bij zich, hoe doet de chauffeur het, hoe goed is de auto, waar moeten we bijsturen. Als je praat over verduurzaming zal eraan worden toegevoegd en waar zijn de laadpunten, is die bereikbaar, is die vrij, kan ik hem reserveren. Dus die hele connectiviteit en digitalisering, enorm belangrijk. En zal nog belangrijker worden. Als het gaat over autonoom rijden, want dat was de vraag.
Ja.
We zien dat sensortechnologie en alles wat te maken heeft met bestuurdersondersteunende systemen een enorme vlucht heeft genomen, met name door alle experimenten die zijn gedaan en het leren van wat betekent het om een autonome truck op de weg te hebben in een testomgeving. Gaat dat gebeuren massaal op de weg in Nederland, in de binnenstad? Is misschien nog wat ver weg. Ik denk dat voornamelijk op afgesloten terreinen, dat we enorm goede toepassingen zien. DAF doet ook mee aan dat soort projecten in Rotterdam om dat soort autonoom rijden te piloten, maar ook succesvol te laten zien het werkt. Hoe ver het autonoom rijden op de openbare weg op gang komt, ja, dat hangt ook een beetje af van de acceptatie van autonoom rijdende auto's in het algemeen. Ik denk zelf, de technologie die we ontwikkelen zal enorme positieve spin-off hebben op alles wat er met name de veiligheid voor de chauffeur en de veiligheid voor de weggebruikers in de toekomst gaat gebeuren.
Ja. Zijn er in de toekomst überhaupt nog chauffeurs nodig? Is mijn laatste vraag.
Ja, als ik de kristallenbol had, dan zou ik daarin kunnen kijken en het antwoord geven. Maar als ik in de, middellange termijn in de toekomst kijk, zeg ik, ik kan me niet voorstellen dat een truck de weg op gaat zonder een chauffeur achter het stuur.
Nee. Dat is een mooi einde. Hartstikke bedankt voor uw tijd.
Graag gedaan.
Harold Seidel, CEO van DAF Trucks. Dan gaan we naar onze volgende gast, Mustafa Amhous. Goedemiddag, fijn dat je hier bent.
Goedemiddag.
Director Battery Competence Cluster, tevens voormalig CDA-Kamerlid en heeft ook gewerkt bij ASML.
Ja.
Welkom.
Dank u wel.
Director Battery Competence Cluster. Kun je uitleggen wat dat voor organisatie is en waar je mee bezighoudt?
Ja, Battery Competence Cluster is een publiek-private organisatie voor Nederland. Het is een samenwerkingsverband waar eigenlijk de overheid, bedrijven, kennisinstellingen, de technische universiteiten allemaal bij elkaar komen. Wij zijn ook verantwoordelijk voor de programmering van het Nationaal Groeifonds. Want er is een Nationaal Groeifonds ingediend en die is goed gehonoreerd. Dat is een programma van 800 miljoen, waarvan 300 miljoen overheidssubsidie. Wat eigenlijk een hefboom moet zijn voor 500 miljoen private investeringen in innovatie. En op dit moment zijn we daar voornamelijk bezig met de consortia die samenwerking stimuleert om daar die op gang te helpen.
Ja, en dat gaat vooral over de ontwikkeling van batterijtechnologie?
We zijn georganiseerd via vier pilaren. Eén is de focus op consortia en innovatieprojecten in het kader van recycling, materialen, grondstoffen, ja. Heel belangrijk, raffinage. Ja. Mm-hmm. De tweede is de ontwikkelingen in de productietechnologieën die je nodig hebt om batterijen te maken, maar ook componenten in die batterijen. De derde gaat alles te maken met heavy duty, zoals de heer Seidel al aangaf. Nederland is best wel sterk in de heavy duty met DAF, Scania, VDL.
Ja.
Dus daar hebben we veel ervaring. Hoe kunnen we die applicatie goed bedienen? En de laatste heeft alles te maken eigenlijk met het probleem wat we in Nederland hebben met grid congestie. Dus het netwerk wat vol zit. Hoe kun je batterijen als langdurig storage inzetten? Zowel voor stabiliteit van het net, maar ook thuis of bij bedrijven. Dus dat zijn een beetje de vier pilaren waar onze organisatie op dit moment gebouwd is. En er zitten er nog twee die er dwars doorheen gaan. Eén is de internationalisering. Heel belangrijk is de internationale samenwerking. Bijvoorbeeld vorige week zijn we bij een event geweest in Duinkerk in Frankrijk. Er gebeurt heel veel op celproductie, Europese celproductie. We bezoeken binnenkort China in het kader van kennisdeling. De Koreanen willen met Nederland samenwerken op innovatiegebied. Dus dat is ook een hele belangrijke in deze fase. Want Azië is gewoon de realiteit is, Azië loopt een jaar of 10 vooruit.
Ja.
En het is daarom heel belangrijk dat we er ook van gaan leren. En zij kunnen ook van ons leren op materiaalkunde.
Azië loopt ver vooruit op het gebied van batterij, technologie, ontwikkeling, productie. Ook de hele toeleveringsketen is vooral in Aziatische handen, als ik het goed heb begrepen. Wat is nou echt nodig om dat in Europa ook voor elkaar te krijgen, om daar een sterke markt voor te creëren, als dat überhaupt mogelijk is? Hoe zie jij dat?
Kijk, de Aziaten, met name China. Kijk, de batterijtechnologie die is eigenlijk wel geboren in Japan. Japan was er heel vroeg bij. De Panasonics en NEC's. Hè. Iedereen kent nog, niet iedereen moet ik zeggen. De Walkmans hè, en al die dingen, die consumer electronics, die zaten allemaal batterijen in. Daar is heel veel batterijtechnologie ontworpen. Op een gegeven moment is dat een beetje gaan liggen. En toen zijn de Chinezen, die zijn met westerse technologie aan de gang gegaan. Bijvoorbeeld de LFP-batterij, die nu heel populair is, die is ooit in Amerika ontwikkeld. Dat IP, dat patentrecht, is in Amerika ontwikkeld. Maar de Chinezen, waar die goed in zijn, is inderdaad het bouwen van die value chain, van die waardeketen, en het bouwen van productiecapaciteit. En dat zijn ook de twee belangrijkste zaken waar Europa op achter ligt. We hebben innovatieve ideeën, maar het lukt ons niet snel genoeg om productiecapaciteit, want daar hebben we gewoon geen ervaring mee. Northvolt hebben we gezien in Zweden, maar de Fransen zijn nu ook bezig. Samen met een aantal Duitse, bijvoorbeeld Mercedes-Benz is daarbij betrokken. Stellantis, waar ook Peugeot in zit, is daarbij betrokken. Renault is betrokken. Om die productieervaring nu op te doen.
Ja.
Als je die ervaring hebt, dan weet je ook hoe je het kunt gaan verbeteren.
Ja. We hebben het gisteren ook over Northvolt gehad. Voor de luisteraar die er misschien niet zo bekend bij is, dat is een zeer ambitieus Europees project om een grote batterijfabriek in Zweden op te tuigen. Recentelijk is Northvolt dus failliet verklaard. Maar er zijn dus andere vergelijkbare projecten wel gaande in Europa. Dus het faillissement van Northvolt betekent niet de doodsteek voor batterijfabriek.
Nee, kijk, dat is natuurlijk wel heel jammer. Er zit ook veel geld in, maar zo moeten we het ook niet benaderen, vind ik. Ik vind ook, een benadering moet ook zijn, wat leren we eruit? Kijk, we hebben Northvolt, we hebben Vencor, Frans, ACC, ook Frans, maar ook met de Duitse grote autoleveranciers.
Ja.
Als we nu in de paniek schieten en zeggen van, oh, kijk, zie je wel, dan halen we nooit die achterstand in. Ja, en we moeten niet op één paard wedden, maar op meerdere. Maar de kunst is wel, en dat is nog steeds een vraag die ook bij mij reist, hoe halen we wel de kennis en kunde die Northvolt opgedaan heeft, als lessons learned, wel ook naar de Europese andere partners, naar ons ecosysteem. Ik denk dat dat wel ontsloten moet worden. Dat je ook nog iets terugkrijgt, zeg ik even, voor de gelden die erin zijn gestopt. Maar we moeten het echt niet zien als een mislukking voor het totale batterij-ecosysteem.
Nee.
Ik heb het net ook op het podium genoemd. Hè. Kennedy kwam met de missie. Die zei, binnen een decennium willen wij de eerste mensen op de maan hebben. Apollo 1, catched fire, hè, die in brand gevlogen. En helaas ook nog met een aantal doden. In 3 jaar later, Apollo 11, was de eerste succesvolle launching van Apollo. Dus laten we het ook zo bekijken. Dus elke stap die je zet, er zullen dingen misgaan, maar je leert er ook heel veel van. We moeten door die curve heen.
Dus het faillissement van Northvolt is eigenlijk een stap terug die gezet wordt om vervolgens 2 stappen vooruit te kunnen zetten.
Is een lessons learned. Ja. Niet op te veel dingen tegelijk proberen. Probeer eerst te kijken naar je core business. Dus ik denk dat waarschijnlijk wel fout is gegaan bij Northvolt. Bezig te zijn, de scope zo groot gemaakt dat je niet kunt focussen op het kernproces waar we gewoon weinig ervaring hebben.
Ja.
Het bouwen van cellen, batterijcellen, hebben we niet genoeg ervaring. En tegelijkertijd waren ze bezig met duurzame energie, met een recycling en al die andere aspecten.
Ja. Daar hebben we, als we dan even kijken naar de autobranche. Natuurlijk veruit de meeste elektrische auto's maken gebruik van lithium-ion batterijen. We zien nu ook LFP. Zijn ontwikkelingen op het gebied van solid state batterijen, wat zeer veelbelovend is. Welke techniek is in jouw opzicht veelbelovend voor de toekomst?
Ik denk de meerdere technieken. LFP is gewoon een wat ik net al zei, een Amerikaanse ontwikkeling ooit. Wat de Chinezen doorontwikkeld hebben.
IJzerfosfaat.
Je hebt daar gewoon geen kobalt en nikkel nodig, wat de zeldzame aardmetalen zijn.
Ja.
En het is ook kostentechnisch interessant. Je moet je voorstellen, als je zo'n productiefabriek opzet voor LFP, ja, dan moet je hem toch wel een aantal jaren runnen. Het is niet zo dat je over 5 jaar zegt, ik heb een nieuwe techniek, dus ik ga in die fabriek een nieuwe NMC bouwen. Dat werkt zo niet. Dus de komende 10 tot 15 jaar, dat hoorde ik laatst ook in Frankrijk, hè, bij de events, zullen we LFP nog gewoon gaan gebruiken in onze auto's en eventueel onze storage. Neem niet weg dat solid state en andere technologieën wel complementair kunnen zijn in de high performance.
Ja.
Als je meer wilt betalen voor een auto, voor een batterij met een hogere performance, kun je kiezen voor NMC. Defensie dadelijk, of in aviation, in de vliegtuig. Als je high performance batterijen hebt of high performance cellen, kun je kiezen voor een andere technologie. Dus het is niet LFP, daar zijn we klaar mee. Daar zijn we de komende 2 jaar vanaf.
Nee.
Dat is niet zo. De komende 10, 15 jaar zal dat blijven. Maar ik denk dat wel Europa zich goed moet ontwikkelen. En daar kunnen wij niet hetzelfde doen, maar wel waarde toevoegen. Dus batterijen gaan ontwikkelen of batterijonderdelen. Wij zijn heel sterk in Nederland in de anode kant, de materiaalkunde. We hebben universiteiten Delft, Eindhoven, Twente, Groningen niet vergeten in het noorden van het land, die heel sterk zijn op die materiaalontwikkelingen, nanotechnologieën. Kunnen wij daar onderdeel van zijn van de nieuwe toekomstige batterij?
Ja. Hoe belangrijk is het dat wij in Europa onafhankelijk worden van Chinese batterijtechnologie? Wat is het grootste voordeel van een eigen Europese onafhankelijke batterijindustrie?
Kijk, we hebben een aantal doelen gesteld waarom dat we die batterijtechnologie graag willen. En één is, even simpel beginnen, dicht bij huis. De batterijtechnologie is onderdeel van de cleantech-industrie. Dat is toekomstig verdienvermogen. Hoe je het wendt of keert, of je nu langzaam wilt gaan of snel wilt gaan, de Chinezen hebben laten zien, daar wordt in de toekomst het geld mee verdiend. Tweede, we hebben decarbonisatie, dus CO2-doelstellingen.
Ja.
Daar willen we ook verantwoordelijkheid voor nemen. En de derde, en ik heb het ook eerder gezegd, met COVID-19 zagen we al wereldwijd de waardeketen opgeschud werd. Hè, met de mondkapjes, met medicijnen. Er werd al een verstoring.
Ja.
Toen kregen we de oorlog Oekraïne-Rusland. Verstoring in de energievoorziening. De hele waardeketens op. En nu hebben we de derde verstoring. En die vindt plaats bij onze bondgenoten, zeg ik even. Of ja, misschien verleden bondgenoten. Zolang meneer Trump er nog zit.
Dat is de handelsoorlog.
Dat is de handelsoorlog, ja, die ook weer de waardeketen helemaal opschudt. Dus wij moeten nu beginnen met de waardeketen opbouwen. Want anders ben je inderdaad alleen maar afhankelijk van anderen. En wat de Amerikanen slim gedaan hebben, iedereen denkt dat, de Chinezen. Iedereen denkt, die Chinezen die hebben alle grondstoffen. Nee, het belangrijkste wat ze hebben 80-90% van de raffinagecapaciteit. Ze kopen overal in de wereld grondstoffen in. Kobalt in Congo, lithium in Chili en zo allerlei andere. Dus die zijn handige inkopers. Wij kunnen als Nederland, als we de goede handelsverdragen, Mercosur is er bijvoorbeeld eentje, met Canada is er eentje, met Chili. Dus als wij dat goed doen, kunnen wij ook op verschillende plekken gaan inkopen. Maar we hebben geen raffinagecapaciteit. Dus het opzetten van raffinagecapaciteit voor zuivere lithiumhydroxide bijvoorbeeld, moeten we nu mee beginnen. Maar dan is de Europese aanpak of de Nederlandse, als we nu zitten, verdien ik daar geen geld mee. Maar toch moet je nu beginnen. We zullen iets moeten bedenken dat die fabrieken nu beginnen te draaien, proef te draaien, zodat ze er op tijd bij zijn. Want anders blijft dat gat tussen Azië en Nederland-Europa, blijft die 10 jaar.
Ja.
En de Chinezen hebben een lange termijnvisie.
Ja.
Ook al draaien ze verlies in het begin. Want de eerste gigafactories in China leiden ook verlies.
Ja.
Maar nu niet.
Is dat ook de boodschap aan de Europese beleidsmakers?
Ja, wij moeten, als wij de waardeketen willen opzetten, en zeker ook nog met in verhouding strengere regelgeving. Want als je hier een raffinageproces neerzet in de Rotterdamse haven of ergens anders, of in Duinkerken, heb je te maken met hoge eisen. En die hoge eisen drukken natuurlijk ook de kosten. Dus daar zul je als Europa na moeten denken, hoe kan ik die waardeketen opbouwen? En misschien moet ik slim subsidiëren, bijvoorbeeld alles wat eruit komt per kilowattuur of per ton, dat het toch gaat draaien. Doe ik iets in de komende zoveel jaar. Maar dan moet je wel consistent zijn.
Ja.
Want anders gaan bedrijven niet investeren. En als je vandaag zegt, ja, dat doe ik. En overmorgen, dat doe ik niet meer. Ja, dan raakt de paniek en staat de paniek toe.
Het is een proces van een lange adem.
Ja, ja, en we zullen toch moeten beginnen.
Je zegt net, we hebben dus ongeveer 10 jaar achterstand ten opzichte van de Chinese batterijindustrie.
Van Azië, want Azië, we hebben China, Korea en Japan. Dat zijn de drie belangrijke.
Het is niet alleen China, het is heel Azië. Wanneer hebben wij dat in Europa ingehaald?
Of je het helemaal wil inhalen, dat is de vraag. Maar al kun je maar 1/3 of de helft minder afhankelijk zijn, dan doe je goede zaken. Als je nu kijkt in Europa, zitten we volgens mij op 200, 250 gigawattuur aan productiecapaciteit. Maar ik denk dat 99% is in handen van China, de Kettle in Hongarije, LG. De Koreanen zitten in Polen met een grote fabriek. Het is niet in handen van Europese bouwers. De Europese bouwers komen nu langzaam op gaan. ACC in Frankrijk, Vencor probeert, Northvolt was het proberen. We moeten niet denken van oké, in die 10 jaar worden we helemaal onafhankelijk. Maar als je, ik zeg het altijd, de taart kunt verdelen, 1/3, 1/3, 1/3, dan ben je al minder afhankelijk.
Ja.
Er zijn altijd nog andere vrienden waar je wederzijdse belangen hebt. Dus als je 1/3 zelf kunt regelen, 1/3 wederzijdse belangen. Jij krijgt van mij dit, ik van jou dat. Dan heb je 1/3 risk mitigation, zeg ik even. Hè?
Ja.
Hoe je daarmee om moet gaan als het echt fout gaat.
Ja, nou dat is een mooie afsluiter.
Zo.
Mustafa Amous, super bedankt voor je tijd. Dan gaan we naar onze volgende gast. Roel Vissers, fijn dat je hier bent. Chief Commercial Officer bij Mylands. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Wat vind je van het evenement tot nu toe?
Ja, ik vind het een heel leuk evenement. Ik moet zeggen, ik kom op behoorlijk veel evenementen in heel Europa. En het is de eerste keer dat ik zo'n hele snelle dynamische ochtendsessie meemaak. Dus voor mij is dat wel heel innovatief. Wat het ontzettend leuk maakt is dat, en ik moet zeggen, de moderator deed het heel goed, maar uiteindelijk dat je alle expertise's vanuit alle verschillende invalshoeken vanuit het ecosysteem hun perspectief laat schijnen en heel snel en ook op elkaar laat reageren.
Ja.
Dus ik vond het een heel interactief, hele interactieve ochtendsessie.
Je bent werkzaam bij Mylands. Ja. Zeg ik dat goed? Mylands?
Ja, Mylands.
Kun je wat vertellen over het bedrijf waar je actief bent?
Ja, zeker. Ik denk misschien even over de naam. Heel veel mensen denken dat wij een Italiaans bedrijf zijn. Dus Milense of zo.
Okay.
Dat wordt ook nog eens gezegd. Onze naam komt uit Mile and Silence.
Ah.
Want uiteindelijk wat doen wij? Wij zijn een Europees laadpalen operator, een CPO, charge point operator. Dus wij bouwen in heel Europa laadpleinen alleen voor de heavy duty elektrische voertuigen. Op dit moment is het alleen vrachtwagens. Op een gegeven moment zullen wellicht ook elektrische coaches komen, hè, dus de lange afstandsbussen.
Ja.
In principe bouwen wij, maar wij bouwen laadpleinen voor de heavy duty sector, gefocust op elektrische voertuigen. En dat doen wij in heel Europa. We zijn nu ruim 2,5 jaar geleden opgericht. Onze aandeelhouders zijn de vrachtwagenbouwers zelf. Dus onze aandeelhouders zijn Volvo Truck, Mercedes Truck en Traton. En Traton is een Volkswagen holding die eigenaar is van MAN en Scania.
Ja.
Voor de mensen in de e-mobility sector worden wij ook wel vaak de Ionity van trucks genoemd.
Okay, ja.
Want Ionity heeft 10 jaar geleden heeft de facto min of meer hetzelfde gedaan. Maar wij doen dat voor trucks, 2,5 jaar geleden opgericht. En deze voertuigfabrikanten hebben destijds 500 miljoen euro in geïnvesteerd, zodat wij in heel Europa een laadnetwerk kunnen bouwen.
Ja, want je noemt Ionity, dat is de laadpaal exploitant, wat is opgericht, hè, in de samenwerking van personenautofabrikanten. Ja, en dit is hetzelfde verhaal, maar dan met truckfabrikanten. Ja, staat Mylands ook, is dat ook de naam van wat je ziet op het laadpunt?
Ja, okay. Correct.
Ja. Ja, ja, ja. Ja.
Dus op dit moment hebben we 17 hubs operationeel in 7 verschillende landen in Europa. Dus op die 17 hubs, die zijn knal oranje en onze kleuren zijn oranje en groen.
Ja.
En dat zijn Mylands hubs.
Jullie zijn een grote Europese speler. Hebben jullie ook een laadhub inmiddels ook in Nederland al?
Ja, ja zeker. Eigenlijk zelfs onze eerste.
De eerste was dat, oké.
De eerste hub was hebben we gebouwd in Venlo.
Oh ja.
Natuurlijk een enorme logistieke hub in Nederland.
Ja.
We hebben afgelopen week hebben onze hub in Zwolle afgebouwd. Die wordt geopend begin mei. En dan staan er dit jaar nog een paar meer hubs in de planning om gebouwd te worden. Ja. Ook op onze website geven wij een kaartje aan van waar mogelijk laadhubs worden gebouwd.
Ja, en dat zijn natuurlijk zeer strategische locaties.
Ja,
kan niet anders.
Nee, dat moet. Ik denk, dus vaak wordt nog wel eens gereageerd van, maar je bent een laadhub operator voor trucks. Hoe speciaal is dat? Want we doen dat al 10 jaar voor auto's. In principe is dat waar. Alleen een van onze statements is, intern, ook extern, is truck charging is echt niet hetzelfde als car charging.
Nee.
Je hebt een hele andere klant. De klant heeft een hele andere verwachting. En je bent onderdeel van een enorm belangrijk logistiek ecosysteem in Europa. En dat ecosysteem heeft relatief lage winstmarges, maar extreem hoge professionele verwachtingen op de partners uit dat ecosysteem.
Ja.
Dus een laadhub voor een vrachtwagen is echt niet hetzelfde als een laadhub voor een persoonauto.
Nee. En dan hebben we het nog niet eens gehad over het laadvermogen. Dus, kun je daar iets over vertellen?
Ja.
Wat levert zo'n lader voor een e-truck aan vermogen?
Ja, nou op dit moment gebruiken wij nog dezelfde laders als in de automobielsector.
Okay.
Dus wij gebruiken eigenlijk dezelfde Alpitronic laders. Alpitronic is op dit moment in Europa marktleider. En wij gebruiken dezelfde Alpitronic 400 kilowatt laders.
400 kilowatt.
Ja, het verschil is dat als je kijkt naar de personenauto's, dan afhankelijk van welk model je hebt, heb je misschien geluk als die 1 of 2 of 3 of 4 minuten met een hele hoge snelheid laat. En dat kan 200 tot 250 kilowatt zijn. Maar een vrachtwagen trekt gewoon 375 kilowatt non-stop.
Ja. Dus die curve is gewoon vlak.
Ik zeg altijd, dat is het lijntje wat je niet in het ziekenhuis wil zien.
Ja, precies.
Ja,
exact.
En dat is dus een enorm stabiele laadcurve.
Ja.
Waar die eigenlijk bijna het volledige vermogen van die Alpitronic lader non-stop vraagt. Nu is de nieuwe de ontwikkeling die al jaren in de sector bezig is de megawatt lader. Dat is de MCS lader. Wij hebben nu
1000 kilowatt is dat?
Nou, megawatt staat voor 1000 kilowatt. Ja. Of is gelijk aan 1000 kilowatt. De standaard is tot 3,75 megawatt.
Oké.
Okay. Dus dat is de soort van de maximale vermogen binnen deze standaard. Wij hebben nu een maand of 2 geleden hebben wij de eerste megawatt lader van Europa geopend in Antwerpen. Dus in Antwerpen hebben wij in het havengebied 2 locaties. En daar staat een 1,4 megawatt laadpaal. Het feit is dat op deze standaard, en dat is even ook net zoals de CCS-standaard, dat is een wereldwijd geaccepteerde standaard. Dus alle continenten, alle grote partijen hebben een compromis gevonden dat dit de nieuwe standaard wordt.
Ja.
Hij zit overigens nu nog in de allerlaatste fase van afronding. Dus heel formeel is die nog niet af.
Okay.
Maar de standaard is wel dermate af dat wij ons comfortabel voelen om de eerste lader daadwerkelijk te bouwen.
Ja.
Nadeel is, er is nog geen enkele truck die dat vermogen kan trekken.
Nee, jullie kunnen het wel leveren, maar dat is natuurlijk bij de personenauto's een beetje van hetzelfde. Ja.
Dus en ik denk dat is ook een van de redenen dat uiteindelijk ooit Mylands is opgericht. Dat is de hele discussie rondom kip en ei.
Ja.
Als er geen laadinfrastructuur staat, gaat er dan een transportbedrijf miljoenen investeren in elektrische trucks? Antwoord is meestal nee.
Ja.
En hetzelfde nu ook met die snelle laadpaaltechnologie. Ja, de eerste laadpaal was idioduur. Maar nu wij die eerste laadpaal hebben staan, horen wij al van zoveel meer bedrijven die zeggen, hey, ik wil eigenlijk wel een vrachtwagen die ook zo snel kan laden.
Ja.
En daarmee breken wij die hele kip-ei-discussie door.
Exact, dat is precies wat ik wilde zeggen. Ja. Hey, we hebben het bij dit evenement vandaag hier, gaat er heel erg over innovatie. Die laadpleinen die jullie dus realiseren met zulke gigantische laadvermogens. Ja. Wat daar onder de grond allemaal gebeurt en wat er voor nodig is om dat te kunnen leveren. Ja. Daar zit ook wel behoorlijk veel innovatie in, denk ik.
Zeker, ja, zeker. En ik denk dat de innovatie zit op een aantal vlakken. En een van de innovaties grijpt weer terug naar truck charging is niet het gelijk aan car charging. Onze laadhubs moeten echt een betrouwbaarheid hebben van 98, 99. Ik denk als je het aan de industrie vraagt, 99,9% zekerheid.
Ja.
Een betrouwbaarheid. Als je wellicht zelf een elektrische auto rijdt en je probeert hier en daar wel eens te laden aan een laadpaal, dan is de huidige sector is dat niet. Dus hoe wij onze sites hebben geëngineerd en het aantal systemen, kabels, wat wij redundant hebben aangelegd om dus uiteindelijk ervoor te zorgen dat de betrouwbaarheid van zo'n laadplein inderdaad zo hoog mogelijk of misschien wel 99% plus is.
Ja.
Ja, dat is een heel ander, een hele andere engineering dan je voor de huidige car charging hubs doet. Dat is één. Een tweede is uiteindelijk ook de power management. Op dit moment hebben we pas 1 megawatt lader staan in Antwerpen. Maar ik denk binnen 2-3 jaar zullen we al zien dat we sites hebben waar we 4 of 8 van die palen naast elkaar hebben staan. Nou, dan heb je het over 10 megawatt plus hubs. dan moet je wel op een verstandige manier met de energiestromen op de locatie omgaan.
Ja, precies, want het dorp verderop moet niet zonder stroom komen te staan als daar een 18 meter combinatie met 1 megawatt staat te laden. Toch?
Exact.
Ja, en
exact.
Maar we lachen er een beetje om. Mag ook wel natuurlijk. Maar dat is natuurlijk wel degelijk iets. Kun je überhaupt overal wel zo'n laadplein realiseren?
Nou, kijk, als je het over dat soort vermogen hebt, moet je al... dan zit je niet meer op, ja, ik wil zeggen, op de netaansluiting van een normaal bedrijf.
Nee.
Dus je hebt wel een groot vermogen aansluiting. Afhankelijk van de afstanden tot substations en dergelijke, is dat inderdaad niet overal zomaar mogelijk.
Ja.
Ik denk dat we moeten, aan de ene kant moeten we het ook niet overdrijven. Er zijn ook zat industriële bedrijven met e-boilers van 20 of 25 megawatt.
Ja.
Dus als zo'n bedrijf een e-boiler inschakelt of uitschakelt, ja, dan fluctueert de vraag op het net ook met megawatten tegelijk.
Ja.
Dus ik denk dat we moeten het niet overdrijven, maar ik denk wel dat we zijn ook met de meerdere netbeheerders in onderzoek samen om te kijken van oké, maar wat doet dat dan met het lokale net als zo'n lader in één keer aan of uitstaat. Ja, want uiteraard, in Nederland hebben we een van de hoogste leverzekerheden op het elektriciteitsnet ter wereld.
Mm-hmm.
Ja, dat willen we graag houden.
Ja.
Dus we moeten daar wel heel verstandig mee omgaan.
Ja. Ja. Nou, heb ik zelf natuurlijk inmiddels heel vaak ook bij een snel laadstation gestaan. In verband met die hoge laadvermogens je voelt ook dat die kabels zijn zwaarder. Zijn ook watergekoeld. Je hebt natuurlijk een grote CCS-aansluiting. Hoe zit dat bij zo'n zo'n laadaansluiting voor heavy duty transport?
Ja.
Is dat ook extra beveiligd? Extra? Want je hebt natuurlijk een hitteontwikkeling in zo'n kabel. Dat denk ik niet te bevatten.
Nee, dat klopt. Dus die kabel van zo'n megawattlader is inderdaad nog een formaat 2-3 keer groter dan die van de CCS-lader.
Dus de stekker is ook anders?
De stekker is anders. Ja. Dus de stekker is ook 2 keer zo groot.
Oké. Okay.
En inderdaad, die zijn dus ook actief gekoeld. Maar je hebt het over vermogensverliezen in warmte van een paar procent. Maar een paar procent op 1000 kilowatt is gewoon... Eigenlijk heb je een verwarming aanstaan van 30, 40 kilowatt.
Mm-hmm.
Dat is zeker warmteontwikkeling. Ik denk om dat ook alweer in perspectief te plaatsen. Als je dat natuurlijk naar je hele bijna well-to-wheel efficiency van een elektrische vrachtwagen kijkt. Een brandstofmotor heeft een efficiency van 36, 38, 40%.
Ja.
Dus daar gaat 60% van de energie op aan warmte. Dus de warmteontwikkeling. Dus uiteindelijk in elke energieomzetting, in elke keten, well-to-wheel keten, is er altijd energieomzetting en er vindt altijd verlies plaats. In een elektrische situatie heb je het over een paar procent. In een brandstofsituatie heb je het over 60%.
Ja, precies. Dat is wel mooi, want dat bevestigt natuurlijk ook het belang van innovatie. Want het is natuurlijk makkelijk. Je ziet zo'n laadplein staan. Je plugt de stekker erin. Maar wat daar achter zit, is natuurlijk en die innovatie die blijft voorlopig natuurlijk wel doorgaan. Hoe zie jij, laatste vraag. Hoe zie jij deze ontwikkeling in de komende 10 jaar?
Nou, ik denk dat de ontwikkeling van laadpleinen is dat wij uiteindelijk hebben wij... En dat is allerlei onafhankelijk onderzoek. We hebben zelf ook heel veel modellering gedaan. In Europa heb je op zijn minst 1000 tot 2000 laadhubs nodig om op alle juiste knooppunten en snelwegen te zitten om 99% van alle transport te kunnen voorzien van een laadsessie van stroom.
Ja.
Dus kijk, wij staan nu op 17. Ik denk op dit moment zijn er in heel Europa zo'n 50, 60, 70, 80 echt dedicated truck charging hubs. Met name Zweden heeft er relatief veel. Nu zijn er al een paar honderd locaties, ook van een Ionity en een Fastnet, die al dan niet benaderbaar zijn voor een vrachtwagen. Maar als je echt puur kijkt naar hubs die dedicated specifiek voor de heavy duty zijn gebouwd, dan zijn het er pas enkele tientallen. Terwijl wij dus eigenlijk zo snel mogelijk naar die 1000 tot 2000 hubs zullen moeten gaan.
Ja.
Dus uiteindelijk is het bouwen van een netwerk. En als je het vanuit de vrachtwagenperspectief bekijkt, dan uiteindelijk is de klant hier een hele zakelijke klant. Een transportbedrijf gaat alleen maar over geld verdienen en de lowest total cost of ownership. Het interessante is hier dat uiteraard altijd gelinkt aan regelgeving, maar dat wij nu de eerste use cases zowel in Nederland als in Duitsland als in België zien, waar daadwerkelijk de elektrische vrachtwagen al goedkoper is dan de dieselvrachtwagen.
Ja.
Dus in een total cost of ownership berekening van een jaar of 5 of 7... zien we nu de eerste use cases staan, ontstaan. Nou, vaak wel nog met een bepaald element aan subsidies erin. Dus uiteindelijk is natuurlijk, ze moet zo'n sector helemaal op zichzelf staan. Maar dan gaat het, deze transitie in vrachtwagens zal veel sneller gaan dan in de personenauto's, omdat het een vrij emotieloze sector is. En niet om vervelend te zijn tegen de mensen. De mensen hebben heel veel emotie, maar uiteindelijk het besluitvoeringsproces is gewoon, wat is de goedkoopste technologie voor de use case die ik heb en de klant die ik heb.
Ja.
En zodra dat elektrisch de goedkoopste technologie gaat zijn, zul je zien dat deze transitie heel snel gaat.
Ja, ja.
Dus,
wat mooi.
Genoeg te doen.
Super interessante ontwikkeling. Super bedankt voor je tijd.
Zeker.
Roel Vissers, Chief Commercial Officer bij Mylands. Nou, dan gaan we door naar onze volgende gast, Peter van der Heijden van MPS Driven. Goedemiddag Peter, fijn dat je er bent. Kun je vertellen wat jou hier brengt bij dit evenement?
We zijn vandaag bij Drive Forward omdat wij een van de partners zijn in het Green Transport Delta programma. En daar zijn we 5 jaar geleden mee gestart om een waterstofverbrandingsmotor te ontwikkelen. En wij doen dus alles waar geen wielen onder zitten, zeg ik. Dus alles met, we noemen dat non-road of off-highway. En dan moet je denken aan bouwmachines, agrarische machines, maar ook generatoren sets in de bouw en binnenvaart. Van origine zijn wij een distributeur over een aantal landen in Europa. Dus wij adviseren klanten in die markt met hoe hun powertrain eruit moet zien. Nou goed, als je ziet hoe de emissiewetgeving de laatste jaren verandert, is dat best wel een uitdaging. En 5 jaar geleden hebben we de stoute schoenen aangetrokken. Toen dachten we van, met alle kennis die we in huis hebben, en mijn connecties, want ik heb 12 jaar bij DAF gewerkt, en mijn connecties bij TNO en een paar hele slimme engineers, kunnen wij niet een motor ombouwen op waterstof? En na een aantal brainstormen dachten van, dit wordt volgens mij een serieus idee en het kan.
Mm-hmm.
En destijds zat de verbrandingsmotor nog een beetje in het verdomhoekje, nog steeds wel een beetje. Eigenlijk sinds het Volkswagen schandaal vindt iedereen een verbrandingsmotor vies.
Ja, de diesel vooral.
En de diesel is vies. Ja. En, nou goed, ik heb mijn hele leven lang in verbrandingsmotoren gewerkt. Die dieselmotor is niet meer vies, ook bij DAF niet.
Nee.
Alleen er komt nog wel CO2 uit. En dat heeft gewoon te maken omdat er diesel in gaat. Maar als je dat slim aanpakt of ombouwt, dan kun je door diezelfde motor slim aan te passen en een heel klein beetje waterstof toe te voegen, dan kom je op zero emissie uit.
Ja.
Nou, waarom doe je dat dan? Dan zeg je, er zijn toch batterijen, er zijn fuel cells. Klopt. Naar mijn idee zijn fuel cells technologie van de toekomst, maar zijn verschrikkelijk duur op dit moment. En niemand durft eigenlijk aan te geven wat de levensduur is. Batterijen zijn wel beschikbaar, maar zijn ook ontzettend duur. En moet je na een paar uur weer opladen, moet je verslepen van een bouwplaats. Nou, iedereen kent het probleem netcongestie.
Mm-hmm.
Dus een gebruiker wil eigenlijk een hele robuuste oplossing hebben. Nou, en als je dan kijkt, als die 30 jaar lang gewend zijn om met dieselmotoren te werken, dan zeg je van, pak die dieselmotoren eruit. Die zit op 4 boutjes vast, heel simpel. Zet daar een waterstofmotor in en geef die mensen 2 dagen een training. En je kunt verder, je kunt draaien.
Ja, en praat je dan over een verbrandingsmotor zoals we die kennen, is dat dan een verbrandingsmotor met cilinders die dan op waterstof draait?
Ja.
Ja, en dan wordt waterstof geïnjecteerd, zoals benzine of diesel.
Ja, eigenlijk is het het huwelijk tussen een benzinemotor en een diesel.
Ja.
Dus je hebt de basis, pak je de dieselmotor met de turbo en het EGR en alle technische dingen die erop zitten. Je stopt er wel een bougie in en je spuit een heel klein beetje waterstof in plaats van diesel.
Ja.
Dus als je er van 10 meter afstand naar kijkt, dan zie je geen verschil.
Nee, precies. En de werking is in feite hetzelfde.
De werking is exact hetzelfde. En ook de afmetingen zijn hetzelfde. Hij is zelfs iets compacter. Het gewicht is hetzelfde. Het gebruik is hetzelfde. Afgezien van het verschil in brandstof.
Ja, ja, dat is natuurlijk echt een waanzinnig interessante innovatie.
Ja.
Omdat dat natuurlijk ook toepasbaar is op bestaande voertuigen.
Ja, want je hoeft je, in de moeilijke woord, je drijflijn, als je gaat elektrificeren met batterijen, moet je heel je drijflijn aanpassen. Dus je hebt elektromotoren nodig, inverters, bekabeling. Terwijl als je een bestaande drijflijn laat zitten en je vervangt alleen de motor, dan ben je klaar.
Ja.
Nou, voor veel bedrijven in de non-road sector, dat zijn vaak kleine bedrijven. Dus die hebben gewoon niet de manpower en de investeringskracht om dat soort machines compleet om te bouwen. Dus je ziet dat die de komende 20 jaar heel erg gebaat zijn bij deze oplossing.
Ja.
Ja, wat daarbij komt kijken, er zit geen katalysator achter. Hebben we niet nodig.
Nee.
Dus wij hoeven geen spullen te halen uit allerlei exotische landen wereldwijd, waar we zeker de laatste jaren niet zo graag mee samenwerken. Dus het is een product wat je echt hier in Nederland kunt ontwikkelen. Met engineers die hier in Nederland opgeleid zijn en industrie die hier lokaal onderdelen aanlevert.
Ja. Ja,
want... En het is ook snel, time to market noemen we ook vaak. Weet je, kijk, fuel cells hebben gewoon een langere aanlooptijd en die gaan het ook echt wel... Nou, winnen, die gaan het ook echt wel halen. Dat zal ook echt wel een technologie zijn waar over 20 jaar echt niet meer omheen kunnen. Maar dit is 5 jaar geleden gestart met een vrijdagmiddag idee van we gaan dit doen. En we zijn 4,5 jaar later en die motor staat te draaien. Buiten staat een generator zet en die doet het.
Ja, nou, dat is waanzinnig. Ja. Ik ga ook al een tijdje mee in de autobranche. Ik denk dat het jaren, misschien wel 5 jaar geleden, dat we ook al wel eens over gehad hebben. Over hoe zou het... Is het überhaupt mogelijk om waterstof in een verbrandingsmotor te kunnen toepassen? En nu heeft misschien ben je daarvan op de hoogte, Alpine heeft een rijdend prototype op het circuit gepresenteerd. Ja. Met hetzelfde principe. En dan ook nu jouw verhaal. Dat is natuurlijk wel een ontzettend interessante ontwikkeling. Want je zegt dat fuel cell gaat dat ook redden. Kun je een groot voordeel noemen van een verbrandingsmotor op waterstof ten opzichte van een fuel cell technologie?
Ja, zeker. Kijk, een fuel cell...
Voor de luisteraar die het misschien niet weet, een fuel cell is een systeem waarbij waterstof wordt omgezet in elektriciteit, waarmee een elektromotor wordt aangedreven die vervolgens de wielen aandrijft.
Ja,
en nu praat je over een verbrandingsmotor met cilinders en een versnellingsbak, zoals we dat kennen, zoals een conventioneel voertuig.
Precies.
Maar waarbij vloeibaar of in gasvorm...
Het wordt in gasvorm geïnjecteerd.
Waterstof wordt geïnjecteerd en dan heb je een CO2-vrije uitstoot.
Ja, precies. En ook geen NOx-emissies meer.
Nee.
Fuel cell is een fantastisch mooie technologie. Alleen, er zitten een paar kleine, noem het maar randvoorwaarden vast, nadeeltjes. De waterstof moet van een hele hoge zuiverheid zijn. Omdat alles wat aan verontreiniging in die fuel of in die brandstof zit, in waterstof, die fuel cell eigenlijk vergiftigt. Dus dan wordt die steeds slechter. Nou, helemaal uitsluiten kun je dat niet. Dus je zegt dat een fuel cell, en niemand durft dat nog op papier te zetten, die zal een 10.000 uur meegaan. En gedurende die tijd, net als een batterij, wordt die eigenlijk steeds luier of steeds slechter. Eén nadeel. Ander nadeel, hij kan heel goed elektriciteit maken, maar heel erg op een constant niveau. Nou, als je zelf, je noemt een Renault Alpine of verbrandingsmotor hebt, mm-hmm. als je gas geeft, dan wil je dat ding vermogen levert.
Ja.
Nou, zo'n verbrandingsmotor doet dat. In een stepload van een half seconde of een seconde is die wakker, of het nou min 10 buiten is of plus 40 graden.
Ja.
Bij een fuel cell hoort daar weer een batterij bij, die dat opvangt. En een stukje controltechniek. Allemaal beschikbaar.
En gewicht.
Maar voor een voor een heel groot bedrijf als een DAF, Trucks of een Toyota, allemaal mensen die dat allemaal in controle hebben. Voor een MKB-bedrijf die hier zitten, waar wij vaak aan leveren, die 50 of 80 of 100 machines bouwen, is dat best wel een complexe technologie.
Ja.
Laat staan de mensen die dat moeten servicen of onderhouden. Dus het is complex. Het heeft hele zuivere waterstof nodig. En het is heel groot. Want alle koeling en alle randapparatuur die bij die fuel cell nodig is, beslaat 4 keer zoveel ruimte als de fuel cell zelf.
Ja.
Dus het is een heel groot ding. Met nogal wat haakjes en oogjes eraan.
En dat is in de transportsector, is dat niet altijd gewenst?
Nee.
Want dus we hadden de eerste gast van vandaag was de CEO van DAF Trucks.
Ja.
Dus dat was sowieso een heel interessant gesprek. Ja. En daar ging het vooral over batterij-elektrische trucks.
Ja.
Wat natuurlijk ook een interessante ontwikkeling is. Alleen een transporteur waarbij zeg maar elke kilo aan laadvermogen aan wat hij mag meesjouwen, elke kilo die van belang is voor zijn onderneming, ja, dan een batterij-elektrische trekker die met een loeizware batterij, dat gaat natuurlijk ten koste van het gewicht dat hij aan vracht mag meenemen. In die zin is deze ontwikkeling, dat speelt natuurlijk ook een rol.
Ja.
Want daar is gewoon een grote markt voor.
Ja, ik denk dat payload is, noemen ze dat in
payload,
de sector.
Sorry,
dat is echt een dingetje, zeker voor vrachtwagens. Je wil zoveel mogelijk mee kunnen nemen. Kijk, wat daar speelt, dan heeft hij vanochtend keurig uitgelegd. Kijk, de klant koopt alleen iets waarvan hij overtuigd is dat hij daarmee vooruit kan. Dat hij daar geld mee kan verdienen. Nou, je weet, ik rij al 8 jaar elektrisch. Nou, dat vond ik leuk, is een uitdaging. Als je naar Zuid-Italië gaat, dat was in die tijd gewoon een uitdaging. Dan moest je zoeken van, kan ik ergens laden? Ik vond het een sport, maar als je dat elke dag voor je brood moet doen, ja, dan is dat wel een dingetje, zeg maar. Hè? Dus, nou, is er in 8 jaar al veel veranderd. Dus je kunt met je battery vehicle best wel goed vooruit. Zeker voor transporteurs waar DAF vaak over praat. Die komen vaak op hun eigen depot terug om overnight te kunnen laden. Dus dan kun je daar iets. Nou, dat is iets wat je met waterstof nog moet gaan ontwikkelen. Er is niet overal waterstof te krijgen.
Nee.
En dan is een wegennetwerk nog wel een ding. Dus er wordt bijvoorbeeld in Duitsland best wel geïnvesteerd in een aantal laadstations waar je kunt laden. En in onze sector zie je, ik noem binnenvaart bijvoorbeeld, daar zou het heel goed wel kunnen. Want je hebt natuurlijk geen wegennetwerk van rivieren. Als je op een aantal punten in Rotterdam en over de Rijn op 4 stops waterstof kunt tanken, dan ben je bij de Donau.
Ja.
Nou, dus daar is heel goed qua infrastructuur iets op te bedenken. En er is ook iets meer ruimte op zo'n schip. Dus je ziet, er zit een klein verschil tussen on-highway en non-road. En ik denk dat non-road op een aantal facetten, zo'n binnenvaart, maar ook generatoren, dat die heel makkelijk zo'n stap kunnen maken naar waterstof.
Ja.
En die dus niet de nadelen hebben van dat ontzettend grote gewicht waar je net over had. Ook zeker niet overal kunnen laden. Wij spreken met een bouwbedrijf die zegt, wij zijn met dijkverzwaringsprojecten bezig. Nou, daar is in de wijde omgeving geen stopcontact te vinden of geen laadpunt te vinden. Dus voor ons is dit de ideale oplossing.
Ja.
En er is niet één oplossing. Ik denk dat wat DAF ook aangeeft, voertuigen die eigenlijk in zo'n beperkte radius terugkomen, ja, die kun je best wel met batterijen rijden. Hè? Ja. Maar inderdaad, wat je zegt, als je heel ver weg moet, je moet naar 700, 800 kilometer of verder, ja, dan ga je wel heel veel payload inleveren, heel veel gewicht meenemen. En ja, dat is toch nog wel een ding waar ik zo 1, 2, 3 niet zie gebeuren.
Nou, goed, daarom ben ik in die zin wel overtuigd van toekomst met waterstof. Want je ziet gewoon voor wat voor toepassing het ideaal is. Maar jullie ontwikkelen dus die motoren die op waterstof draaien. Maar zo'n verbrandingsmotor moet ook gesmeerd worden. Kun je een klein beetje uitleggen hoe dat werkt dan in combinatie met waterstof?
Ja.
Want het gaat over decarbonization, hè, dus ja, CO2-reductie. Is het 100% CO2-arm? Of ik ben toch wel nieuwsgierig. Het wordt misschien een beetje technisch, maar hoe gaat dat in een verbrandingsmotor dan?
Daar komt vanuit de brandstof geen CO2 meer uit. Nou, er komt nog een heel klein beetje uit je smeerolieverbruik. En uiteindelijk is daar binnen ook de ACEA-groep en Mercedes heeft daar een voortrekkersrol genomen. Wat is zero-emissie? Want zero bestaat natuurlijk niet. Hè? Want er zitten ook HC's in de buitenlucht.
Ja.
En hoe ver moet je dan gaan? En je kunt zelf systemen ontwikkelen. In het verleden was gedaan die HC's uit de buitenlucht halen. Dus uiteindelijk heeft dat geleid, en ik ken de definitie niet, naar 1 gram per kilometer of een half gram per kilometer als je daaronder zit. En ook voor NOx, als je dus een hele lage hoeveelheid NOx, een hele lage hoeveelheid CO2 uitstoot, wat ook met een fuel cell gebeurt, dan is dat zero-emissie.
Ja, dan is het bijna te verwaarlozen.
Ja, en daar zit je op. Ja. Nou, we hebben ook die DAF-motor bewust gekozen. Want wat ik zei, een waterstofmotor is eigenlijk een hele goede dieselmotor die je omzet naar waterstof. DAF bouwt state-of-the-art dieselmotoren. Punt. Dat is gewoon het neusje van de zalm. Nou, die basismotor die wij gekozen hebben, verbruikt ontzettend weinig smeerolie. Dus dat stukje wat je nog terugziet in de uitlaat, dat moet je dan op ppm-niveau, dat is parts per million, kun je het meten.
Mm-hmm.
Maar dan moet je dan echt wel hier bij TNO meten, want anders kun je het niet meer
testen. Nee. Dus
zo laag is het.
Heel geavanceerd apparatuur voor nodig om dat überhaupt te kunnen meten, ja.
Dus je zit echt op bijna nul niveau, vandaar die definitie en die is ook vastgelegd. Binnen de ACEA zo van, een verbrandingsmotor op waterstof, mits je dat goed doet, valt gewoon onder zero emissie.
Ja.
Die is nul.
Buitengewoon interessant. Wat zijn jullie grootste klanten dan op dit moment? Is dat wegverkeer? Is dat non-road?
Onze markt is non-road. Dus wij werken wel samen met DAF, ook in het GTDA-project. Maar wij zitten nooit. De ambitie is niet om een voertuig te maken of dat te gaan leveren aan een voertuig. Wat ik niet zou uitsluiten, want het kan natuurlijk wel. De allereerste marktgroep, en daar hebben we die Fixed Speed, heet dat, die stationaire motor voor ontwikkeld, die voor generatoren gebruikt worden. Daar moet je echt denken. Vorige week hebben we hem geïntroduceerd aan bouwbedrijven.
Ja, precies.
Hij noemde even op de Volkerwessels, de Duren van Meers. En,
er staat gewoon in een grote zeecontainer, daar gewoon permanent een motor, verbrandingsmotor te draaien om elektriciteit te kunnen leveren.
Ja, op een bouwplaats, want die hebben vaak niet de aansluiting aan het vermogen wat ze nodig hebben. Die hebben elektrische voertuigen die moeten opgeladen worden. Dus er staan altijd generatoren, iedereen kent ze wel, iedereen op een kermis of een bouwplaats staat een generator te draaien.
En er zijn altijd allemaal dieselgeneratoren. Ja, daar willen we vanaf.
Daar willen we vanaf en dat is de eerste doelgroep. En dan zoek je ook een beetje semi-overheid, omdat die, maar ook bijvoorbeeld een defensie die oefeningen gaat doen, die hebben natuurlijk eigenlijk een soort doelstelling meegekregen. Jullie moeten 30% vergroenen. Nou, wat kun je dan beter doen? Is op zo'n plaats waar 4 generatoren staan te loeien, zet dan maar gewoon waterstofgeneratoren neer. En dat zijn mensen die ontzettend enthousiast worden. Vorige week kwam meteen iemand naar me toe. Ik wil erin hebben. Want wij doen netondersteuning. Als er bouwprojecten zijn, dan wordt een stukje van het elektriciteitsnet afgekoppeld als ze daar aan werken. En dan moeten natuurlijk toch al die huizen en bedrijven van stroom voorzien worden. Dus dan staat er een aantal weken een generator te draaien.
Ja.
Nou, die zeggen gewoon, wij worden eigenlijk positief onder druk gezet. Wij moeten dat op een groene manier doen. Dus wij zijn nu met batterijen aan het slepen en dan doen we dieseltrucks door de stad. Daar worden we knettergek van. Dus wij willen heel graag zo'n waterstofgenerator daar staan.
Ja, dat begrijp ik. Ja. En hoe zit het met de tanken? Hoe werkt dat in de praktijk?
Eigenlijk vergelijkbaar met wat nu met diesel gebeurt. Nu bij diesel komt een tankwagen die komt bijvullen. Nu komt er een 20-voets container, daar zitten allemaal tubes op. Dat zijn gasflessen.
Ja.
En daar zit geloof ik 300 kilo waterstof in. Dan kun je een week mee draaien of een paar dagen.
Ja, dat is allemaal onder hoge druk gecomprimeerd.
Ja, 300 bar. En er zijn een aantal bedrijven die bel je op en die zeggen, ik heb morgen die trailer nodig, dan komen ze morgen.
Ja, dat kan heel snel. Ja. Ja. En dan even over de productie van waterstof in zijn algemeenheid. Hoe staan we ervoor in Nederland?
Niet goed genoeg, hè?
Niet goed genoeg?
Nee, dat was vanochtend ook niet goed genoeg. Nee, ik sprak vorige week met iemand en die filosofie omschrijf ik wel. Kijk, vanochtend kwam ook aan bod van, als je met windmolens en solar elektriciteit maakt, dan is het meest efficiënt om dat gewoon te gebruiken in een accu. Maar er komt een punt op de dag dat je gewoon te veel elektriciteit hebt. Ik heb zelf persoonlijk een flexcontract, omdat ik het leuk vind. Ik heb zonnepanelen en dan zit op een zaterdag of een zondag midden op de dag, als het mooi weer is, krijg je gewoon geld als je stroom gaat verbruiken. En dan zakt de prijs onder nul.
Ja.
Met andere woorden, we hebben te veel stroom. In Duitsland gebeurt het heel veel, want die hebben veel zonneparken. Nou, op dat moment kun je dus eigenlijk nergens met je energie naartoe. Dan is het dus heel slim om moleculen te maken. Nou, ook op zee kun je heel goed moleculen maken en die vervoeren door een leiding naar het strand, in plaats van met accu's of met grote kabels gaan werken. Dus die mindset moet een beetje nog komen. En natuurlijk is het ook, kijk, het zou raar zijn als je een ecosysteem van diesel, wat 150 jaar tot in de finesse is doorontwikkeld en verfijnd, dus dat je de illusie hebt dat je met de nieuwe technologie dat in een paar jaar omver duwt. Dus dat gaat niet zonder een stukje incentive of een beetje hulp. Kijk, iedereen heeft ook leren fietsen, dat doe je ook niet. Dus je zult les moeten krijgen, je moet helpen, je moet incentives geven om in ieder geval de eerste jaren dat naar een stukje volwassenheid te krijgen. En dat geldt dus ook voor de productie van waterstof.
Ja.
Dat is nu gewoon tussen de 18 en 20 euro per kilo. Dus dat gaat niemand doen.
Nee.
We hebben een grafiekje gemaakt. Als je in de buurt van 6 euro komt, dan is het concurrerend met diesel. Een topman van Total Fina zei van, wij kunnen, als wij in volume gaan produceren, kunnen wij voor 5, 6 euro produceren. Maar dan moet wel het volume komen. Dus dan heb je het over kip-ei verhaal van wie gaat dat volume creëren? Nou, dan moet je dus eindgebruikers die zo'n motor die wij bouwen, zeg maar, in gebruik nemen, die moet je een beetje helpen gedurende een paar jaar. Eigenlijk hetzelfde als wat je met elektrische auto's gedaan hebt. Dat je zegt, ik ga middels belastingen of middels een kostprijsreductie of middels subsidies op de brandstof, een aantal jaren, moet je ook afbouwen, anders is het niet gezond. Maar een aantal jaren ga ik helpen om die volume of die markt een beetje volwassen te krijgen.
Dus zou vanuit de overheid toch meer moeten worden gestimuleerd?
Ja,
op het moment dat je het, zoals het nu ook gaat met batterij-elektrische auto's, dat je dan subsidies en belastingvoordelen dan stapsgewijs afbouwt.
Ja.
Dat zou hetzelfde moeten zijn met waterstof.
Ja, en ik denk dat het wel een beetje point of no return is. Hè? Ik bedoel, ik loop ook al een tijdje mee, maar de race om batterijen en elektrische voertuigen hebben gewoon compleet verloren in Europa. En als je de wereldkaart pakt, welk deel van de wereld is gewend om met gasvormige brandstof te werken? Dat is het dus hier, hè? Dus Noordwest-Europa is gewoon al 50 of 100 jaar lang bekend met aardgas, met CNG, LNG. Dus we hebben de kennis, de infrastructuur. We hebben mensen bij Shell en allerlei bedrijven. Ik kom net van een sessie van Bozal. Wij kunnen heel goed electrolyzers bouwen. Wij zijn heel goed met brandstoffen en raffinageprocessen en met gasvormige brandstoffen. Nou, zorg dan alsjeblieft dat je dat ook hier even houdt. Dat je eventjes die boost geeft voordat je daar over 10 jaar hier zit. Van ja, die kans hebben we ook laten lopen. Snap je dat?
Ja, ja.
Je moet het nu gewoon gaan doen.
Maar dat hoor je eigenlijk al jaren. Hè? Dat zeg maar, alles zit mee. We hebben de kennis, we hebben de omgeving, de elektriciteit, windmolens. We hebben een maasvlakte waar grote fabrieken kunnen worden gerealiseerd.
Een windpark op zee.
Ja. Maar dat laatste beetje komt nog niet.
We hebben heel erg over praten. Heel
ja.
We hebben hier ook het ecosysteem. We hebben een DAF-motor die we hier produceren. We hebben hier een testfaciliteit bij TNO. Dat is eigenlijk de enige plek of een van de twee plekken in heel Europa waar we kunnen testen.
Ja.
Dus alles staat op groen.
Ja, alles staat, alle signalen staan op groen.
Ja.
Het laatste beetje, en dat gaat dan vooral om geld.
Het gaat vooral om geld. Heb je stikstofproblemen, zeg je nou, de oplossing staat daar beneden.
Ja.
Oké, okay. Alleen helpt die mensen even met een paar jaar lang om dat volume van waterstof op gang te krijgen, dat je die meerprijs even wegneemt. Want anders doen ze het niet. Daar vallen ze om. Dat gaat niemand doen.
Nee, precies.
Dus ja, ik zeg niet dat er niks gebeurt. Er gebeuren nu ook wel met schone bouw en er gebeuren wel wat dingetjes, maar moet je eventjes nog een beetje meer duwen.
Ja.
Dan denk dat je daar echt wel, weet je, dan heb je daar heel veel profijt van als Nederland of als Europa.
Ja. Laatste vraag dan. In hoeverre speelt zo'n evenement als vandaag dan een rol in dit verhaal?
Ja, dit is gewoon goed om te doen. Hè. Kijk, want ik heb 12 jaar betaald stage gelopen bij DAF, noem ik. Maar gewoon heel veel gedaan, ook met alternatieve brandstoffen begonnen. Maar ik kom hier weer 5, 6 mensen tegen. En mijn agenda is vaak ook vol, maar dan heb ik de tijd om even met die mensen te praten. Om hier met jou daarover te praten, om op een podium te praten, om net weer bij zo'n sessie te zitten. Kijk, zo'n ecosysteem van diesel inderdaad, daar zitten zoveel stakeholders bij. Supply chains, noem maar op. Dus waar kom je die mensen tegen? Hoe kun je ze bij elkaar aan tafel krijgen? Dat is natuurlijk op dit soort dingen. Hè?
Ja.
Je even bij elkaar zit, jongens, hoe gaan we nou aanpakken?
Ja.
Want ik spreek net iemand bij Bozal, dat is een collega geweest bij DAF. Die bouwen electrolyzers. Nou, ik bouw een motor. Ik spreek hem 1 keer per jaar of 2 keer per jaar op dit soort events. Dan zeg je, joh, wij moeten echt eigenlijk een keer samen zitten.
Vaker even een bakje koffie gaan doen.
Precies.
Ja.
Dus dit helpt gewoon mee. En weet je, ik zeg ook wel eens zo'n introductie vorige week. Weet je, dat houdt ons bedrijf ook iedereen weer even scherp. Iedereen doet eventjes zijn kleren aan. Iedereen is op de klant gericht. We gaan een verhaal vertellen. Dat is weer zo'n milestone waar iedereen aan naartoe werkt. En dat je de focus weer hebt van, hier doen we het dus voor. Hè? Voor een klant die vragen heeft en niet achter je bureautje zit e-mailen. Hè? Dit is de wereld, hè? Daar doen we het voor.
Ja.
Dus dit helpt gewoon.
Ja, dat geloof ik best.
Ja.
Nou, dat is een mooie afsluiter.
Ja.
Hartstikke bedankt.
Dankjewel.
Voor je tijd.
Graag gedaan.
Interessante ontwikkeling.
Zeker.
Dat was het voor deze uitzending. Volg autorij.nl op de website, Facebook, Instagram, YouTube. En laat een review achter op je favoriete podcast-app. Mail al je vragen en opmerkingen naar podcast@autorij.nl. Nou, dit was het voor nu. Tot de volgende. Rij veilig en geniet van al het moois op de weg.